Okay. Yes. Vader, dank u voor onze broer, Heer, dat hij met ons het woord wil delen. En ik wil je zegenen dat vrede, wijsheid en inzicht over je heen zal komen. Dat Gods geest door jou heen spreekt en dat wij woorden zullen ontvangen die nodig zijn voor ieder van ons. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Goedemorgen allemaal. Eventjes wat dingen erbij pakken. Het is een paar jaar geleden dat ik hier ben geweest, volgens mij. 2009 of zo. Ja. Het is altijd weer een verrassing als ik ergens spreek. En, laten we gewoon kijken wat God vanmorgen gaat doen. Ik wil even mijn vrouw voorstellen. Ageet, wil even gaan staan. Dat is Ageet. We zijn 23 jaar getrouwd, bijna 24. Twee zoons, Peter en Johan. Peter is ook getrouwd intussen. Woont in Noord-Ierland, is getrouwd met Aaron. En sinds 5 juli zijn we ook grootvader en grootmoeder. Paak en Beppe. Paak en Beppe. Ik ben er heel erg trots op. Ik vind het heel erg gaaf om hier te zijn vanmorgen. En ook gewoon met jullie twee dingen te proeven. Dus één is de aanbidding, die echt geweldig is. Ze is echt, wauw. Dat raakt me gewoon heel erg diep. En het andere is gewoon het hart wat jullie hebben. Voor mensen. Voor alles wat kapot is. Kijk, ik heb even een andere nodig, geloof ik. Ja, dat is goed. Nee, is goed zo. Dank je. De aanbidding en het zoeken naar recht voor mensen die zelf niet in staat zijn om dat voor elkaar te krijgen. Ik vind het gewoon heel erg bijzonder om te zien hoe jullie gewoon in Moldavië bezig zijn. Afgelopen zomer, was het afgelopen zomer of vorig jaar, is dat ook een team uit Rafael Amersfoort, die zat ook in Moldavië. En dat was tegelijk met Theo, kan ik herinneren. En dat heeft een hele diepe impact gemaakt op de mensen bij ons in de gemeente. En dat werkt nog steeds door. En soms kan je het gevoel hebben dat die twee dingen, dat je met aanbidding bezig bent. En je bent bezig met Gods troon. En je bent met aanbidding ben je bezig. En de anderen zijn bezig, als het ware, met hun voeten in de modder. Om die meiden eruit te trekken. Dat er een stukje discrepantie bij is. Maar ik heb goed nieuws voor jullie deze morgen. Dat is onzin. Het ene kan niet zonder het andere. Weet je, ik zat zo net Psalm 97 te lezen. En dat wil ik gewoon even voorlezen. En dat raakt mij. Psalm 97. Ik heb die hele dikke nieuwe Bijbel gekocht van het zomer. Dus welke is dit? De herziene Statenvertaling. Ik ben er heel blij mee. En er staat, God is de Allerhoogste, staat daarboven. De Heere regeert, laat de aarde zich verheugen. En vele kustlanden zich verblijden. Donkere wolken zijn rondom hem. En gerechtigheid en recht zijn de fundamenten van zijn troon. Wow. Wij willen recht, oké? Waar zijn die meiden die er zijn geweest? Recht, right? Wij willen dat trafficking gaat stoppen, right? Dus waar begint dat? Bij Gods troon. En als we kijken naar Moldavië en we kijken naar Amsterdam en we kijken naar Nijmegen, dan zien we eigenlijk dat er een probleem is. Want hier is ook onrecht. En het is als het ware dat die troon scheef staat. En God heeft een probleem. Of wij hebben een probleem. Ik ben gevraagd om te spreken over een gefocuste aanbidding. Man, wat een vraag. Ga er maar eens over nadenken. Hoe doe je dat nou? Sinds 2007 zijn Ageet en ik fulltime met voorbeden en aanbidding bezig. We hebben een gebedskamer. Sinds januari, we zijn door een heel interessant proces gegaan, zal ik hier niet delen. Van verandering en transformatie in onze eigen leven. En we hebben alles teruggegeven, opgegeven. En God zei, ik wil dat je teruggaat naar Ravel, Amersfoort. En ga verzoening zoeken met je oude leiders, waar jullie toen uit de gemeente zijn gestapt. Dat hebben we toen gedaan. En ze hebben ons meegenomen. En God zei tegen me, ik wil dat je jouw droom, dat je die gaat opgeven. Ik wil dat je daar, fik het maar op. En Peter had intussen, die zat in Ierland. En wij gingen op vakantie naar Noord-Ierland. En we waren bij Derry Morehouse, een heel mooi gebouw. Een heel mooi stuk bos eromheen. En ik ben 3 weken aan het houthakken geweest. En 12 juli is een hele bijzondere dag. Daar zijn er heel veel bonfires. Hoe noemen ze dat ook weer? The Battle of the Boyne. Ken je dat? Zul je iets weten? Nou ja, goed. Het is een zootje dan in Noord-Ierland. En dan wil je niet in de verkeerde wijken zitten. En ik was aan het fikkie stoken. En ik was eigenlijk mijn verleden een beetje aan het opfikken. Soms moet je letterlijk iets verbranden om gewoon ergens mee te dealen. Zo heb ik het ervaren. En 3 weken lang ben ik aan het hout stoken geweest. En ik was met God aan het praten. En mijn leven lag als het ware in dat vuur. En God zei, Verwietse, ik wil dat je alles in de grond stopt en laat het maar sterven. Ook mijn droom van een huis van gebed. Een huis van gebed, ja, wat is dat, weet je wel? Dat lijkt zoiets als van, nou ja, jullie zijn een beetje zweverig bezig. De hele dag een beetje aan het bidden en de hele dag een beetje aan het aanbidden. Maar die droom, ik gaf het terug aan God. En hij zei, ik wil dat je de visie van je eigen voorganger gaat omarmen. Dus ik kwam weer thuis en ik zei tegen Richard, God heeft tegen me gesproken. En die zegt van, je moet je eigen droom inleveren. En God zegt dat ik jouw droom moet omarmen. En Richard zei, en hij begon te huilen. Hij zegt, dat heeft er nooit iemand tegen mij gezegd. Ik zei, ja, nou, ik kan er ook niks aan doen. het aparte was, binnen 3 weken gaf God eigenlijk mijn eigen droom weer terug. Dat was heel apart. We hadden een bijeenkomst met de gebedsleiders in de gemeente en wat mensen die daarmee bezig waren. En de droom was eigenlijk ook in de gemeente dat we een 24/7 huis van gebed zouden gaan bouwen. En wij waren er ook uitgenodigd. Dus wij zaten zo te wachten totdat Richard en Jannie, dat zijn de voorgangers echtpaar, hun plannen gingen presenteren. En Richard keek mij in de geet aan en hij zei, Wietse in de geet, wat is jullie droom over het huis van gebed? Ik zei, nou ja, dat heb ik net begraven. Ik zei, nou, graaf het maar weer op, want wij willen graag dat van jullie horen. Nou, lang verhaal kort. Sinds januari zijn we vrijgezet om dat te gaan opbouwen. Een huis van gebed. En dan loop je echt wel tegen een probleem aan. En weet je wat het grootste probleem is? Is je eigen hart. Je eigen hart. Hoe kan je nou gefocust, een gefocuste levensstijl van aanbidding. En laten we het woordje aanbidding nou even aan de kant. Ik weet dat het jullie onderwerp is, maar ik zet het even aan de kant. Hoe kan je nou een gefocust leven hebben? Wat uitwerking heeft. In het begin bij de troon van God. En als je bij de troon van God begint, dan kom je automatisch bij wie God is. Want er zit iemand op die troon. En dat begint je hele leven te schudden als je er dichterbij komt. Hoe dichter je bij de troon van God komt. Hoe meer de invloed van de troon van God in jouw leven begint te werken. Als je God ziet, als God je ogen begint te openen voor wie hij werkelijk is. Als vader, als zoon en als heilige geest. Als je begint te begrijpen Gods hart en zijn emoties voor deze wereld. Dan kan het niet anders dat dat effect heeft op jouw leven. En dat had ook het effect op het leven van David. David die wou ook een huis van gebed bouwen. En ik was ermee bezig. Ook vanmorgen. En ik kon eigenlijk alleen maar 1 ding kwam er in mijn binnenkant. En dat was het woord 1 ding. 1 ding. En dat staat in Psalm 27. Hoe kan je nou een levensstijl van één ding is belangrijk krijgen? Want we kunnen reactionair reageren op alles wat om ons heen gebeurt. Want waar jij voor geroepen bent, wil niet zeggen dat Theo er ook voor geroepen is. Of dat Marian daarvoor geroepen is. Iedereen is totaal uniek. En iedereen zal anders reageren en het anders uitleven als je leeft voor de troon van God. Maar het leven voor de troon van God is voor iedere christen. Iedereen. God wil dat iedereen, zeg eens iedereen. Ja, dus ik ook. Ja. Hij wil dat jij verschijnt voor de troon van God. Waarom? Omdat God ook gewoon, hij wil dat jij hem ziet, dat je hem leert kennen. Maar ook dat recht en gerechtigheid, righteousness and justice, dat fundament helemaal in jouw binnenkant komt. En God wil daar een openbaring over geven. En dan lees ik gewoon een stukje uit Psalm 27. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Een slokje water. Voor wie zou ik angst hebben toen de kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden? Mijn tegenstanders en mijn vijanden struikelden zijzelf en ze vielen. Al belegert er een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. En dan zegt David plotseling dit. Dat is zo bizar. Hoe kan je nou, te midden van een oorlog, dat David zegt, ja maar één ding. Terwijl hij belegerd is met vijanden die zelfs zijn vlees willen opvreten. En gebeurt dat? Yes, dat gebeurt. Kijk naar Syrië. Te midden van onrecht, zegt David dit. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Hoe krijg je een gefocust levensstijl van aanbidding? Wat aanbidding ook in mag houden. Ik heb goed nieuws voor je. Aanbidding is geen liedje zingen. Aanbidding is een levensstijl. Aanbidding is een levensstijl versterven aan jezelf. Aanbidding is een levensstijl waar jouw leven aan het kruis gaat. Waar het niet meer om jou draait, maar om Jezus. Aanbidding is een levensstijl waar je sterft aan je vlees. En waar je vlees kruisigt. Aanbidding is een levensstijl waar jij toestaat dat het woord van God jouw denken gaat transformeren. En dat jij met je hart gaat geloven dat God goed is. Jezus zegt in Marcus 1, vers 10 of vers 15, zegt hij. Het koninkrijk van God is nabij. In het Engels staat, is at hand. Dat is heel dichtbij. En volgens mij heb ik daar 3 jaar geleden ook over gehad. Het koninkrijk van God is zo dichtbij. Hij zegt, en dan zegt Jezus, want het evangelie, hoe meer ik Jezus leer kennen, weet je dat het zo ongelooflijk simpel is. Jezus zegt, 2 dingen verlang ik van je. Weet je, het koninkrijk is het nabij. Oké? Deal? Oké, dan verlang ik 2 dingen van jou. Dat je je denken laat veranderen. En dat je gaat geloven dat er goed nieuws is. Geloof dan het evangelie. Van het koninkrijk van God. Maar wat geloof jij? Geloof je in je beperkingen? Geloof je in je geschiedenis? Wat er gebeurd is? Of geloof je werkelijk dat Jezus jou kan verlossen? En ik ben zelf ook door een proces heen gegaan. En dat ga ik nog steeds. Van verandering. Verandering van denken. En de Bijbel noemt het ook bekering. Jezus zegt, bekeer je. Dus als je een gefocust levensstijl van aanbidding wilt hebben, heb ik goed nieuws voor je. Het is heel simpel. Bekeer je. Verander je denken. Maar waarin moet je je denken dan veranderen? Dat je gaat geloven wie God werkelijk is. Weet je, we hebben één heel groot probleem. De kerk van Amersfoort en de kerk van Nijmegen heeft een probleem. Weet je wat het is? We kennen Jezus niet. We kennen Jezus niet. We weten eigenlijk niet zo goed wie die is. We hebben van hem gehoord, we hebben een ontmoeting gehad met hem. We hebben ons hartje aan hem gegeven. We zijn gedoopt. We zijn deel geworden van een gemeente. En we doen mee in de kring. Maar eigenlijk kennen we God niet. Wat zijn Gods emoties als je te maken krijgt met onrecht? Wat gebeurt er in Gods hart eigenlijk? Wie bent u eigenlijk, God? En God die wil dat wij op een reis gaan. Jezus zegt, ik ben de weg. Volg mij, zegt Jezus. Dat is heel erg gefocust, weet je dat? Want je kijkt maar naar één persoon. Je kijkt naar Jezus. Je kijkt naar Jezus. En je volgt Jezus. Je volgt hem na. Eén ding. Er staat er om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. Weet je, wetjes en regeltjes gaat jou niet wakker maken om God te zoeken. Maar weet je, maar we zijn geschapen om, weet je, om gefascineerd te zijn. Om gefascineerd te zijn van schoonheid. De schoonheid van muziek. We houden van schoonheid. Maar Jezus is het ultieme schoonheid. Als je kijkt naar Openbaringen 4, als je kijkt naar Jesaja 6. Gisteren waren we in Gouda en we waren aan het aanbidden. En iemand zei van het voelde alsof de hele plaats schudde. En hij voelde het gewoon schudden, maar dat schudde ook in hem. En hij wou een getuigenis geven. En het enige wat hij kon doen was dit. Wow! En dat is eigenlijk wat de engelen ook doen voor de troon. Die zijn eigenlijk, ze zien God, ze krijgen een openbaring van God. En het is, wow, holy, heilig, kadosh, ho. En het enige wat die jongen kon doen was 5 minuten lang en huilen. Hij werd zo diep geraakt. En dat raakte mij natuurlijk ook weer. Want ik vind het fantastisch als iemand gewoon in zijn binnenkant gaat zien wie Jezus werkelijk is. En zijn schoonheid gaat zien. Dat je met je mond vol tanden staat. En dat je eigenlijk niet weet van, Heer, wat moet ik hierover zeggen? Dan heb ik hier een ding staan. En daar wil ik iets op schrijven. Een van de dingen wat ik geleerd heb de afgelopen jaren, is iets wat God tegen me zei. En hij zei dit. En dat heeft me heel diep geraakt. Het heeft mijn leven veranderd. Hij zei het in het Engels, dus ik moest even over nadenken. My presence is the plumb line. Nou, dat klinkt natuurlijk heel erg stoer. Maar ja, wat is een plumb line? Dus dat moest ik opzoeken in het woordenboek. Engels is niet mijn eerste taal. Dus wat is de plumb line? Wie weet dat? Een paslood. Oké. Dus mijn denken begon ook al een beetje in te breken. En ik ging nadenken, My presence is the plumb line. Dus mijn aanwezigheid is het loodlijn. Ik zeg, God, wat wilt u hier nou mee zeggen? En toen zei God dit tegen mij. Wietse, door de eeuwen heen hebben christenen hebben elkaar het hoofd ingeslagen met het woord van God. Ze hebben elkaar bestreden met het woord van God. Want ik dacht van, ja, maar Heer, het is nog niet, the presence is you, is het is nog niet aanwezig, het moet toch het woord van God wezen? Dat was mijn eerste reactie. En toen zei God tegen mij, ja maar Wietse, als de aanwezigheid van God het loodlijn is van jouw leven. Even nog een keer, de aanwezigheid van God is het loodlijn. Oké. Ik zeg, Heer, wat gebeurt er dan als ik in uw aanwezigheid ben? op een of andere manier begin ik dingen helderder te zien. En God zei, als jij in mijn aanwezigheid bent, dan komt de openbaring uit mijn woord. Dus van logos wordt het rhema. Begrijp je dat? Als je niet in de aanwezigheid van God bent, dan merk je dat kunnen allerlei winden van leer kunnen er binnenkomen. En werkelijk, kijk naar mijn eigen kerk. De ene vindt er heel wat anders dan de andere. En iedereen vindt weer wat anders. Een van de dingen wat we begonnen te zien is van, oké, als jij een loodlijn hebt, die is precies 90 graden. Zo, zeg maar. Zo. Zeg dat goed? Ja, ik ben geen bouwer, dus... En dan teken ik hier een vierkant. Dat is wat God me liet zien. Dus als jij een muur wilt bouwen en je wilt dat die muur recht is, of je wilt een huis bouwen, dan heb je een loodlijn nodig. En die eerste steen, dat is de hoeksteen, is de openbaring van Jezus Christus. Dus in de tegenwoordigheid van God komt een openbaring van wie Jezus is. En we begonnen daarop te mediteren. Er zijn verschillende woorden in de Bijbel die zeggen van dat Jezus de hoeksteen is. Maar als jij een openbaring begint te krijgen van wie Jezus werkelijk is, bij de troon van God, ga je ook een openbaring krijgen van wie de Vader is. Het ene kan niet zonder het andere. Als jij een openbaring krijgt van Jezus Christus, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Door mij. Ik ben de weg, ik ben het leven. Niemand, ook jij niet, kan tot de Vader komen zonder die openbaring van wie Jezus Christus werkelijk is. En daar word ik hongerig van. Want ik wil Jezus kennen. Een van de dingen waar de kerk van Jezus Christus in Nederland een groot probleem mee heeft, is dit. Er is geen kennis van God. En dan heb ik het niet hierover. Wat ik zo net al zei, we kennen Jezus niet. Misschien ietsie pietsie. Maar het wordt tijd dat de kennis van God gaat doorbreken. De kennis van God. Paulus zegt op een gegeven moment in Efeze 1 vers 17. Ik bid dat de Vader van glorie jullie geeft. De geest van wijsheid. In het kennen van Jezus. En dit is gewoon een van mijn gebeden geworden. Gefocust levensstijl komt doordat je in het woord gaat. En dat je daarop gaat mediteren. Mediteren is eigenlijk niks anders dan dat je het woord gaat herkauwen en eten en opnieuw lezen. En ik zou je vertellen, onze tijden van gebed zijn heel erg simpel geworden. We pakken het woord van God en we beginnen het uit te spreken, we beginnen het uit te bidden over iedere situatie. En zal ik je wat vertellen? De engelen van God die luisteren naar de klank van Gods woord. En geen enkel woord die vanuit God uitgaat, zal ledig terugkeren. Maar het zal volbrengen waartoe het gezonden wordt. En ik zou je vertellen, we zien wonderen gebeuren. En weet je wat het grootste wonder is? Mijn hart. Het kan niet zo zijn als jij Gods woord uitbidt en begint uit te leven, dat het niet dwars door je eigen hart gaat. En je hart komt tot leven. Ik kan zeggen, ik was dood. Maar ik leef. Door wie? Door Jezus. Hij is mijn hoeksteen. Ik bouw mijn huis op hem. Waarom teken ik dit? Het lijkt wel een soort menorah. Dat is het ook. Gefocust. In het centrum is de geest des Heren, zegt de Bijbel. It's all about Jesus Christ. Het gaat helemaal, it's Christ-centered. God wil dat ons leven gefocust wordt. Gecentreerd op Jezus. Als je een openbaring leest, dan lees je dit. In het centrum van de troon is Jezus als geslacht. Als jouw leven daar niet om gecentreerd is, dan wapper je overal naartoe. Of je emoties gaan oplopen. Ik bedoel, je wordt met onmogelijkheden geconfronteerd als je in Moldavië bezig bent. Als God daar niet inbreekt, forget it. Dan kan je doen wat je doet, maar het gaat niet werken. Maar wij willen landen zien transformeren. Ook met ons huis van gebed. Dus wij bidden heel erg gefocust. Maar dat gefocuste moet komen vanuit openbaring van wie Jezus is. Dus we hebben nodig dat we de geest van wijsheid hebben. Wil je iets bouwen, heb je wijsheid nodig. Hoe je dat huis bouwt. En die wijsheid, die moet gekoppeld zijn aan de vrees voor de Heer. The fear of God. Volgens mij staat het in Jesaja 11. Moet je maar eens op. Ik gooi het even gewoon hier zo. En doe er iets mee. Wat je ermee kan. Ja? Wijsheid zonder vrees voor God is demonisch. Oké? Dus hetzelfde. Recht zonder Jezus is antichrist. Ik gooi het even voor je voeten. Oké? World Vision. Daar hebben we heel veel voor gebeden de afgelopen jaren. Er was een profetie uit Afrika. En een van de intercessors, Faith Malay, die had een profetie gehad. En die zei dit. De duivel die kwam en die zei: "You can have all the children of the planet, but don't mention the name of Jesus." Wat hebben wij in strijd gehad? En dat heeft bijna onze kop gekost. En een goede vriend van mij, die de directeur was op dat moment van World Vision, die zich hard maakte om voor voorbeden daarin. Die werd gewoon ontslagen en allemaal toestanden. Echt vreselijk. Waarom? Eigenlijk omdat hij zich hard maakte voor de naam van Jezus. Zonder Jezus is er geen recht. De kerk in Nederland ligt op... Er komt een steen uit de hemel. En die steen die kan op jou vallen als kerk. Of de kerk kan op die steen vallen. Dit is een woord die we ook voor Amersfoort hebben gehad. Als je op die steen valt, dan word je verpletterd, zegt de Bijbel. En dat is oké. Want heel veel moet gecrushed worden in ons. Maar als die steen op jou valt, dan overleef je het niet. We hebben nodig dat we breken. Alle harde harten, ook hier, die mogen breken op de openbaring van wie Jezus is. Dit is een hele serieuze tijd waarin we leven. En de openbaring van Jezus Christus is cruciaal. Je hebt inzicht nodig. Of openbaring. De geest van inzicht. De Heilige Geest wil ons inzicht geven. Openbaring over wie Jezus is. En het wijst allemaal naar Jezus. Alles wat niet wijst naar Jezus, maar naar andere dingen, naar engelenverering of whatever, schuif het van je weg. Het gaat om Jezus Christus. De tijd die we nu ingaan, is het nodig dat je een gefocust levensstijl hebt. Nu. Begin vandaag. Het is niet een leuke optie. Nou, wat zullen we vandaag eens kiezen? Maar dat je gewoon focus hebt voor de komende 30, 40 jaar, de rest van je leven. Om Jezus te kennen en hem bekend te maken. Jezus wil dat Nijmegen op zijn kop staat. Want Nijmegen moet weer rechtop komen te staan. Want Nijmegen staat op dit moment op zijn kop namelijk. Het is ondersteboven. Het is niet recht. God wil recht brengen. En dan wil hij jullie voor gebruiken. De geest van raad. Weet je, in de aanwezigheid van God. Dit begin ik te ontdekken. Dit is een beetje mijn inzicht wat ik steeds meer begin te krijgen. In de aanwezigheid van God is wijsheid. Is inzicht. Is raad. Jeremia 23. Wie heeft gestaan in de raad van de Heer? Wie? Is er een kerk in Nijmegen? Is er een groep christenen die in de raad van God staan? Is de raad van God hier? En zo ja, heeft God dan ook wat te zeggen? Ik heb het niet over de raad van Nijmegen. En die hebben ook hun plek. De wethouders en de burgemeester. God bless them. Wie van jullie heeft er in de raad van de Heer gestaan? Of wandelen we in onze eigen wegen? Want het wijst allemaal daar uit. In het Engels staat er might. David, the spirit of might. Boom. De geest van macht, kracht. Dat kwam op David en hij kon gigantische dingen doen. God wil komen met kracht. Vraag, is er kracht? Maar in de aanwezigheid van God is een manifestatie van kracht. Gefocust leven. De kennis van God. In de aanwezigheid van God. Zul je openbaring krijgen. Openbaring over wie God is. Het is met elkaar verbonden namelijk. Inzicht zonder de kennis van Jezus is demonisch. Ga naar de occulte wereld toe en iedereen heeft inzicht. Openbaring is overal. Overal is openbaring. Maar ja, van welke bron? Inzicht zonder de kennis, the knowledge of Christ. Dit is zo cruciaal. Dat de kennis van Jezus begint door te breken. Ook in onze aanbidding. Als ik Jezus aanbid, God wil daar een openbaring geven over wie Hij is. En in openbaring openbaart Hij zich als het Lam van God en als de Leeuw van Juda. Als geslacht zie je de wonden. Jezus heeft het volbracht. Maar Jezus is de Zoon des mensen. Weet je dat er op de troon van God zit een mens? Wat? Hij is verheerlijk, maar er zit een mens. Vlees en bloed. Vlees en bloed. Verheerlijkt. Jezus, het Lam van God. Als dat niet maakt, dat je gewoon, wauw. En ik wil hem zien. Ik wil die schoonheid van Jezus zien. Hij is de mooiste mens die er ooit heeft bestaan. En hij heeft mij geraakt. En in mijn donkerste uur was hij daar. Ook bij jou. Ook nu. Ook morgen. Hij is gek op jou. Hij heeft jou gemaakt. Hij sprak en het was er. En hij spreekt nog steeds en het is er. We hebben openbaring nodig. Heel vaak hoor je dat mensen een openbaring krijgen van het kruis. En ik wil Geet gewoon vragen. Wil je daar in het kort iets over zeggen? Ik meende dat ik haar Geet kende. Totdat er iets gebeurde. En dat heeft haar leven veranderd. En ik zou graag willen dat je daar iets over zegt.
Dan begin ik mijn verhaal met dat ik opgegroeid ben in een christelijk gezin, gereformeerd. Ik ging iedere zondag naar de kerk. En voor mijn idee wist ik wel wie God was. Ik wist ook dat hij bestond. En dan groei je op. En in het hele aspect van God kennen moet ik gewoon schromelijk bekennen dat ik God niet kende. In mijn leven, net zoals in jullie leven, gebeurden de dingen die je moet opruimen. En nog niet zo heel lang geleden moest ik echt iets opruimen. En ik wist niet hoe dat moest. Weet je, mensen zeggen heel makkelijk, ga naar het kruis. Ken je dat? Je gaat toch naar het kruis? Weet je, je gaat naar het kruis. Heer. U bent aan dit kruis gestorven, Heer. Weet je, en soms pakken we zelfs briefjes en we spijkeren die briefjes op het kruis met al onze zonden. En dat heb ik ook gedaan. Maar ik wist dat er iets niet klopte. Want dit kan je 100 keer doen en er verandert niks. En we waren op een gegeven moment op Ameland. Ons eiland is de Schelling, maar we waren op Ameland. En we worstelden. Ik worstelde. Ik wist niet hoe ik verder moest. Ik wist het niet. We waren door een hel gegaan. God die had ingebroken. We leefden nog steeds. En we wilden verder samen met elkaar en met God. Maar ik wist werkelijk niet hoe ik het moest doen. Weet je, en voel je dat soms? Dat je desperate bent? Gewoon dat je wanhopig bent van... Heer, ik wil leven, want u heeft gezegd dat er leven voor mij is. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik kan 100 keer naar dat kruis lopen. En ik wil gewoon een... ik moet mijn bril hebben. In Johannes staat een tekst. En die wil ik lezen. Johannes 9, volgens mij. Of 10. Want ik worstelde en ik worstelde en ik worstelde. Johannes 10. Johannes 10 gaat over de goede herder. En dat heb je 100.000 keer gehoord. En je hebt ook gehoord dat Jezus daar zegt... Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Wie van jullie heeft dit wel eens gehoord? Dat Jezus zegt, ik ben de deur. Wie door mij binnen gaat. Waar ga je naar binnen? Heb je dat wel eens afgevraagd? Waar ga je naar binnen? Als je door Jezus als deur naar binnen gaat? En ik worstelde met deze vraag. En ik zei, Heer, waar ga ik dan naar binnen? Als u een deur bent, dan ga ik daar doorheen. Dat betekent dat je van het een in iets anders stapt. En Jezus die liet me zien... dat wat ik deed, elke keer naar dat kruis gaan... Dat niet de bedoeling is. Jezus zegt, ik ben dat kruis. Ik in het vlees ben het kruis. En ik zag mezelf op dat moment in dezelfde vorm. Dwars door Jezus heen gaan. En ik besefte, maar hij is die deur. En ik stapte binnen in het Koninkrijk van God. Want hij wil ons door hem heen in het Koninkrijk van God brengen. Waar leven is. Waar vrede is. Waar genezing is. En ik zag het gebeuren. Weet je, en ik kwam op een plek terecht. Die had ik nog nooit gezien. Dit is ongeveer 2 jaar geleden. Ben je hele leven christen? Interessant, hè? Maar ik kreeg een openbaring over wat het kruis werkelijk is en werkelijk betekent. En dat er zoveel hoop is. Dus ik ging door Jezus heen. En in die ruimte waar ik kwam, waren geen beperkingen. Daar was alles mogelijk. Weet je, en we zingen er liederen over. Vanochtend ook weer. Maar ik snap het nu. En als je dat ervaart, ik sta tegen Wietse, ik voel me voor het eerst christen. Openbaring geeft namelijk leven. En ik bid dat jullie hongerig worden naar een openbaring van wie Jezus werkelijk is. Als hij zegt, ik ben die deur. Ga je dit namelijk omdraaien, wat zie je dan? Zie je poorten. De weg, de waarheid en het leven. Vind je dat niet awesome? Een gefocuste levensstijl op Jezus. Aanbidding, focus in aanbidding, Jezus. Op een gegeven moment staat er ergens in een tekst... en de substance is Christ. Waar het om gaat is Jezus. En Jezus openbaart de Vader. Jezus openbaart het Koninkrijk. Jezus openbaart wie jij bent in hem. Ik wil nog een klein stukje uitleggen over dat kruis. Want als je namelijk naar zo'n kruis loopt, ja, waar moet je dan doorheen? Dus je komt met je sores bij het kruis. En je legt daar zogenaamd alles neer. Maar wat we vaak doen, is dat we ons omdraaien en weer weggaan. En dan zit alles wat hier ligt, wat je net hebt afgelegd, dat zit in no time, ligt dat weer op je schouders. Maar als je ziet dat Jezus dat kruis is. Dat Jezus werkelijk de substantie is waar het kruis om draait. Dan kan je met hem sterven, begraven worden en weer opstaan in nieuw leven. Dat wil ik jullie meegeven.
Er werd me gevraagd, Govitsu, hoe doe je dat dan? Jouw aanbidding. Hetzelfde wat jullie hier doen. Het is wel een vreugde om het te doen. Dus Jezus. I love your name. It is wonderful. I love your name. And the angels love you too. I love your name, it is powerful. I love your name, the angels love it too. Oh. above. U bent waard al onze aanbidding. U bent het waard om aanbidden te worden. De geest in waarheid.
Heer, ik wil gewoon bidden. Heer, voor mezelf en voor deze gemeente. Heer, dat we een openbaring krijgen. Heer, in het kennen van Jezus. Vader, ik wil gewoon bidden dat u geeft de geest van wijsheid en openbaring. In het kennen van Jezus Christus. die gekruisigd. En wat meer is, hij is opgestaan. Vader, ik wil gewoon deze gemeente zegenen. Heer, met een hart wat vrij is om u te zoeken en u te vinden. Vader, waarin het leven van Jezus volledig tot zijn recht komt. Heer, in aanbidding. Heer, in het sterven en het weer opstaan. Vader, door een voortdurende vernieuwing van ons denken. Heer, dat transformatie doorbreekt. En dat we geloven in ons hart. Dat u goed bent. Dat u trouw bent. Dat u overal bent. En dat bij u niets onmogelijk is. Vader, dank u wel dat u uw geest gegeven heeft. Heer, om ons in de waarheid en in de volle waarheid te leiden. Dank u wel dat de geest en het woord samenwerken. In een openbaring van Jezus Christus en de Vader. Dank u, Jezus. Heer, rust op ons, Heer. Heilige Geest, rust op ons, Heer. Rust op ons, op dit moment, Heer. Laat zien wie u bent. Open de ogen van ons hart. Open de ogen van ons hart om u echt te kennen. Echt zoals u bent. Vader, het is mooi om u te aanbidden voor wat u gedaan heeft. Maar het gaat zoveel dieper. Als we u aanbidden gewoon voor wie u bent. Dat we uw emoties kennen. Heer, dat we weten wat er in uw hart leeft. Heer, vul ons op dit moment met de Heilige Geest. Heer, laat die bronnen van binnen stromen. Laat de bronnen stromen in Jezus' naam. Dank u, Vader. Dank u, Vader.
Eindig met een gebed. You are the one.
Lietse en Agree, dankjewel voor hetgeen wat jullie met ons gedeeld hebben. Als we naar huis gaan, laten we dit meenemen. Wetende dat God de Vader met ons is. Hij gaat met ons mee. Hij is om ons heen. Dag en nacht draagt hij ons. Hoe is onze focus? Hoe is mijn focus? Laten we het onszelf afvragen vandaag, morgen. Heer, is mijn focus werkelijk op u? Wees gezegend in de naam van Jezus Christus. Amen.